Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimax Metaalhandel en Kia de Beer.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. We zijn er op deze maandag met weer een tafel vol. Bernard Schuiterman, oud-verdediger van Feyenoord. En op dit moment de technisch directeur van RKC Waalwijk. Welkom, Dennis Kranenburg en Robert Maaskant. Robert, twee gelijke spelen bij de twee topwedstrijden het afgelopen weekend. Was er dan wel een winnaar van dit weekend?
Ja, moreel natuurlijk wel. Als je kijkt naar zowel Ajax als AZ. En ik denk ik AZ de grootste morele winnaar was, want die maken in die laatste minuut. En dat voelt altijd goed. Hoe het wedstrijdverloop ook geweest is, in die allerlaatste seconde of vlak voor tijd nog even die gelijkmaker maken, dat is lekker.
Dus AZ winnaar van het weekend.
Ja.
Okay. Of FC Groningen.
2-0 winst op Telstar.
Ja, en die zitten daar lekker die achter. Ja. Die hebben een beetje een euforie, jonge groep.
Daar moet Feyenoord het weekend naartoe.
Ja, dat wordt lastig. En Ahmed Hodžić moet worden vervangen. Ben benieuwd.
Ja, had Feyenoord van AZ gewonnen als Feyenoord niet aan tijdrekken had gedaan?
Ja, dat is een goeie. Nou nee, ik denk niet dat dat invloed had. Maar het was gewoon een ongelukkig moment voor Slory en voor Feyenoord.
Ja, wat was het? Jeugdigheid?
Jeugdigheid, maar ook vooral een aanvaller die in zijn eigen 16 nog denkt van ik ga er maar eens eventjes vol erin. En je moet daar eigenlijk gewoon, je moet eigenlijk niks doen met die bal. Die kwam helemaal nergens terecht. Het was gewoon nog 5 seconden te gaan. Ja, hou hem gewoon voor je. Dan heb je gewoon 3 punten.
Ja, overigens even over dat tijdrekken. Ik kan me herinneren bij Van Persie na de wedstrijd tegen NEC vorig seizoen. Dat hij dat behoorlijk laakte, hè, als het gaat om als een tegenstander dat doet. En nou deed Feyenoord dat eigenlijk zelf ook.
Ja, uiteindelijk.
Niet zo lang als NEC het toen deed hoor,
nee,
trouwens. Maar.
Nee, maar het heeft ook. Je komt op een gegeven moment ook weer met 10 man te staan. Je denkt van ja, het is een lastige uitwedstrijd uit bij AZ. Hè. Je wil gewoon die punten over de streep heen trekken. En Van Persie dacht ook, ja, zeker met 10 man, we bouwen het gewoon helemaal dicht met 6 verdedigers.
6 waren er 6 uiteindelijk?
Ja, uiteindelijk was je altijd wissels. Als je iedereen kijkt wat zijn originele positie is, dan probeerde hij het gewoon dicht te bouwen, maar dat pakt uiteindelijk niet uit.
Nee, hoe dan ook.
Van Persie heeft daar wel een handje van natuurlijk, hè, om wat dingen naar zichzelf toe te redeneren. En dat is heel logisch.
Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, ik heb ook wel eens rode kaarten gezien waar hij van vond dat het absoluut geen rood was. Met een prachtige uitleg.
Met Hajj Moussa vorige week.
Ja, weet je, als je iemand gewoon een schop van achteren geeft, dan is dat meestal gewoon een rode kaart. En daar wist Robin ook zich redelijk uit te redden.
Toch gaf de KNVB maar 1 wedstrijd schorsing.
Ja, nou, maar daar ben ik ook wel voor. Dat gold ook voor Sidney van Hooijdonk bij NAC. Een beetje dezelfde situatie. Maar ik kom dan niet met dat praat aan dat het geen rode kaart is. Want als je de bal niet meer kan spelen, je geeft iemand een schop. Dan is dat meer dan geel.
Ja, hoe dan ook.
Het schijnt dat altijd, sorry hoor, maar het schijnt altijd heel moeilijk te zijn voor mensen. Gewoon dat toe te geven. Van hij schopt hem. Ook als trainer, als het jouw speler betreft. Gewoon zeggen, ja, hij schopt hem helemaal
van
rot.
Hij krijgt een schorsing.
Het zou misschien een strafmaat kunnen betekenen ook. Hè, dat als hij het van tevoren al de angel er een beetje uithaalt. Dat ze dan denken van, nou ja, als we nog eens kijken.
Hey, Bart, wel verder man.
Maar dan waren we 5 minuten geleden al. Sorry. Ja, over die wedstrijd dan. AZ Feyenoord.
Heerlijke pot.
Ja, omdat steeds een andere ploeg de bovenliggende partij was. Maar dan de ander weer scoorde.
Ja. Maar ik heb gewoon hele leuke dingen gezien.
Ja.
En
dat wat is vond je het leukste?
Neutrale toeschouwer. Ik vond de derde goal van Feyenoord fantastisch.
Tiki-taka.
Korte inspelen, doorbewegen. De beleving ook die er dan is. Ik vond Valente vond ik heerlijk om naar te kijken.
Wat is en die met paas aan het strooien?
Nou, we hebben een paar weken geleden hier aan tafel gezeten. En toen hadden we het nog over de concurrentie.
Maar je zit hier 2 keer per week hoor.
Ja, nee, dat weet ik. Maar er wordt ook af en toe wel eens wat zinnigs gezegd.
Ja.
En dan kom je op Valente. En toen hadden we nog een beetje het idee van ja, gaat er langzaam komen. Maar als ik zie hoe die jongen nu al speelt en hoeveel impact hij heeft op die wedstrijden. Ja, dat is echt fantastisch.
Basisspeler?
Echt heel goed. Ja. Ja, dat zou heel raar zijn als die nu eruit gehaald zou worden. Ja. Dat is gewoon op dit moment een beetje je motor.
En als je dan bekijkt wat er dan nog achter zit. Targaline speelde gisteren niet. Die zag ik woensdag tegen Fortuna heerlijk spelen. Dan heb je nog Modder. We hebben nog onze Koreaanse vriend hebben we ook nog.
Ja.
Dus het middenveld zit denk ik wel aardig goed bij Feyenoord.
Ja, goed. Uiteindelijk werd het dus gelijk 3-3. Door uiteindelijk te gegeven strafschop aan AZ. In de laatste fase van de blessuretijd. Maar de trainer Robin van Persie kon op Jadon Slory, die de overtreding beging, niet boos zijn.
Dit is een leermoment voor Jadon. Ik heb zelf ook genoeg leermomenten gehad tijdens mijn carrière. Die ruimte is er bij ons om te leren, om te verbeteren. Vandaar dat ik op dit moment ook voor Jadon de keuze heb gemaakt dat hij vandaag niet met de media praat, omdat hij heel erg teleurgesteld is. Lijkt me dat voor hem niet het beste moment. Ik hoop dat jullie dat ook begrijpen.
Ja, begrijpen dus we dat?
Daar denken jullie waarschijnlijk wel anders over.
Och. Ja, ik begrijp wel dat hij hem nu in bescherming neemt vanwege deze hele situatie. Je wil natuurlijk het liefst van hem zelf horen van wat gebeurde er nou en waarom begin je deze actie?
Zal ik dan heel eigenwijs zijn? Een keer? Maar ik vind op het moment dat je dan deze speler in bescherming neemt en aan het opleiden bent tot een volwaardig prof, mm-hmm. moet je hem nu juist voor de camera neerzetten. Dan heb je een volledig leermoment. Vertel je verhaal, maar
Wat leer je daarvan om het verhaal te vertellen?
Nou, gewoon in dit geval om gewoon open en eerlijk te zijn. Dat het geen goede beslissing was wat hij nam. Ja, nee. Ik ben niet zo gewend vanuit alle opleidingen die ik gehad heb om in mijn eigen 16 staan. En dit gebeurt me nu een keer. Het zal de volgende keer niet gebeuren.
Nee.
Prima. Heeft hij een duidelijk verhaal gemaakt. Ja. Iedereen heeft gehoord wat hij gezegd. Straalt persoonlijkheid uit. Dus ik, als Feyenoord, had ik gezegd, joh, we gaan gewoon wel voor die camera staan.
Oké. Hij kreeg overigens voor die overtreding geen gele kaart. Hij had wel al geel, dus het had zijn tweede geweest als hij hem wel had gekregen. Anel Almatovic, die kreeg wel twee keer geel. Hoe keek je daarnaar?
Ja, eigenlijk ongelukkig. Hij heeft toch al behoorlijk wat gele kaarten hier al en ook al in Engeland verzameld.
Ja.
Dus dat kan misschien een probleempje worden, maar tot nu toe maakt hij uitstekende indruk. Alhoewel ik wel denk dat, want ik was de woensdag tegen Fortuna en als ik dan zie wat vooral ook de wingers ook voor werk doen naar achteren toe, hè, waardoor het centrale middenveld gewoon voor de centrale verdediging kan blijven, dat helpt natuurlijk enorm. Ik heb er zelf een paar wedstrijden gehobbeld. Het zat wel lekker als de rest van het elftal heel veel arbeid verricht al voor je. En dan kun je heel veel balletjes als ware oppikken als centraal duo. Maar hij maakt uitstekende indruk. Maar ik ben benieuwd waar het heen gaat met de gele kaart.
Die eerste vond ik eigenlijk helemaal geen gele kaart. Sterker, dat vond ik eigenlijk meer dat er een overtreding op hem werd gemaakt. Omdat Meerdink steekt gewoon zijn been uit. Die tweede is natuurlijk een gele kaart. Ja. Maar als je ziet, inderdaad, wat jij ook zegt, die gele kaarten. In 3 jaar Engeland, bij Sheffield, 34 gele kaarten. Dat is wel gewoon wel serieus veel. En ja, als je die in Engeland al krijgt, ben ik benieuwd hoe dat hier in Nederland gaat. Maar...
Ja, nu wordt het interessant tegen Groningen. We hadden het er al over. Van ja, wie ga je daar neerzetten?
Nou, wie? Wie is de vervanger van Almatovic?
Nou ja, kijk, je hebt Watanabe achterin. Die zou je links of rechts kunnen neerzetten. Ja. Waardoor je Plug bijvoorbeeld kunnen laten spelen. Dat zou een optie daarin kunnen zijn. Maar dan moet je dus ook Watanabe weer van positie gaan schuiven.
Ja.
Dus, maar dat zou een optie kunnen zijn. Wat hij gisteren ook inviel natuurlijk.
Ja, Almatovic had natuurlijk in de wedstrijd tegen Heerenveen vorige week eigenlijk ook al twee keer geel en dus rood kunnen krijgen. Hè? Ja, dus
maar je
mag oppassen geblazen met die jongen.
Ik vind het een uitstekende centrale verdediger. Echt gewoon een hele goeie. Met zijn kracht, hij heeft snelheid, hij heeft inzicht. Maar gele kaarten pakken hoort wel bij het beroep van centrale verdediger. Dat je daar van weg blijft. En op het moment dat jij al heel lang in Engeland zoveel kaart heb gekregen, je bent een stukje ouder geworden, dan moet je ook op een gegeven moment wel de slimheid ontwikkelen om uit bepaalde duels weg te blijven of het beter te lezen. Nou, als we het nou over leermomenten hebben, dat vind ik voor hem vind ik dat echt een aandachtspunt. Want Feyenoord gaat heel veel wedstrijden spelen. Hij is belangrijk voor dit Feyenoord. Ja, als hij zomaar eventjes een wedstrijdje of 8-9 gaat missen doordat hij geschorst is, ja, dat vind ik nogal wat.
Zoveel zal toch niet gebeuren?
Nou, als je rode kaarten krijgt en je krijgt heel veel gele kaarten, ja, dan gaat het wel hard.
Ja. Je roemde net al eventjes de 3-2 van Hajc Moussa. De goal van Bos schoot hij ook lekker binnen. En daarvoor natuurlijk die gelijkmaker van Sam Stijn vanaf 11 meter. En we zagen zijn vader, de trainer van Sparta, heel blij zijn.
Ja,
vaderlijke trots.
Ja, dat vind ik mooi. En ik vind het ook mooi dat Maurice de scheid aan heeft.
Maar aan?
Aan de publieke opinie. En ook aan mijn
publieke opinie?
Ook aan mijn mening daarvan.
Wat is jouw mening?
Maar mijn mening is dat als je zit daar ook, je zit er als vader, tuurlijk. En dat je blij bent voor je zoon, begrijp ik helemaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat supporters van Sparta, die een dag of twee dagen van tevoren eraf gepoetst zijn, het niet zo leuk vinden dat hun eigen trainer daar volle bak staat te juichen dat er een penalty gescoord wordt.
Hoe deed Stijn
voor
dat?
De concurrentie. Ja, pleur op jij. voor een concurrerende ploeg, tussen haakjes. Maar in ieder geval ook een ploeg uit Rotterdam. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus ja, als ik Maurice zou zijn en als ik hem daarin een advies mag geven, waar hij zich geen reet van aantrekt. Maar dan zou ik zeggen, joh, even een vuistje, blij zijn voor zijn zoon. En terecht, want het is ook echt een jongen om trots op te zijn.
Ja.
Maar ik zou wel even wegblijven van het opspringen van mijn stoel.
Oh, dat deed hij natuurlijk. Ja. Ik vroeg of je het voor wilde doen. Maar,
misschien kun jij het even doen.
Ja, hij stond op en hij deed zo.
Ja. Ik vond dat veel, maar misschien denken mensen daar anders over. En ik heb wel Sparta supporters gehoord, ja, maar dat is pure vaderliefde.
Ja, nou is dat ook zo, Bernard?
Anders over denken.
Ja, ik zit daar een beetje tussenin. Natuurlijk, dat vergeet hij op dat moment natuurlijk. Zijn zoon scoort en dan ben je blij. Maar ik kan wel iets bij voorstellen wat Robert zegt. Je hebt ook de Sparta supporters. Je bent misschien wel concurrent van Twente dit jaar, wie weet.
Nou, dat verschil was wel wat groter.
Ja, maar op de lange duur wel.
Want... Even nog een paar dingen uit die wedstrijd. Wellenreuter, topvorm.
Ja, hij had een aantal goede reddingen. En het is zo zonde ook voor hem dat hij zeker die redding nog vlak voor tijd, waar uiteindelijk die corner nog uitkwam, die houdt hij er nog geweldig uit. Dat sowieso een paar goede reddingen. Nou, hij zit er gewoon goed in dit seizoen. Ja. Dus,
die penalty was niet houdbaar, geloof ik, hè?
Nee, hij ging er nog wel naartoe.
Dat was die hard ingeschoten.
En ik dacht eerst nog van in het zicht van, ik denk, nou, hij gaat er naartoe. Hij pakte hem misschien, maar die ging met Mach 3 door de touw heen. Ongeveer.
Maar hoe kon die 2-1 erin gaan van Casius, die helemaal vrij staat aan de rechterkant? En vervolgens ook ongestoord de 16 kan ingaan en hem verder hoek kan binnenschieten.
Je ziet op een gegeven moment dat Bos wil doordekken op de speler die er net achter staat. Terwijl Timber en Valente hadden dat eigenlijk op moeten pakken. Waardoor Casius aan de zijkant vrij kwam. Ja, dan moet hij de achtervolging inzetten. Ik vind wel dat hij daar bij de actie van Casius waarin hij hem terugkapt wel iets te makkelijk zich daar laat passeren. Waardoor hij uiteindelijk in kan schieten.
Ja. Bernhard, wat zou jij een wenselijke reactie van een scheidsrechter vinden als een speler op het veld naar je toe komt en... krassen en schrammen laat zien.
Ja, het wordt nu wel heel snel afgedaan door de scheids van pleuren, opzouten.
Dus dat is wel de indruk die Makkeli bij de rust gaf. Hè? Van, joh, zeur niet zo, ga naar de kleedkamer.
Ja, maar als een speler dat echt zo kan laten zien, dan zou ik toch even over nadenken van, ja, hoe komt zoiets? Hè? Dus, en dat was denk ik ook wel duidelijk te zien waar dat allemaal vandaan komt.
Maar je hebt een scheidsrechter, je hebt assistenten, je hebt een videoscheidsrechter, je hebt een assistentscheidsrechter. Die zitten dan achter een scherm. Het is hun taak om dat gewoon in de gaten te houden. Ze zijn niet allebei tegelijk even koffie halen, lijkt me. Je kan toch dan niet dat niet zien? Dat gaat toch niet? Je moet toch dan op iemand ook zeggen van, kijk nog eens terug. Want alle social media kanalen staan ermee vol dat die loopt te slaan, loopt te knijpen. Ja, volgens mij als je dat als videoscheidsrechter of als assistent ziet en dan zegt toch tegen Makkeli, hey, kijk eens even, want dit is niet goed.
Maar is het dan niet erg genoeg wat Wouter Goes doet?
Nou, we hebben het er al eerder over gehad. Ik denk wel dat Wouter Goes voor zijn eigen carrière of wat slimmere dingen moet gaan doen. En in ieder geval minder opzichtig moet gaan hangen, trekken, ellebogen geven, et cetera, et cetera. Overigens, als hij in het shirt van Feyenoord zou spelen, Europese avond, en jij zit in de Kuip verslag te doen, dan ben je hem aan toejuichen dat hij dit allemaal doet. Dus dat is toch wel de andere kant, hè?
Is dat zo eigenlijk?
Nou ja, ik vind dat dit wel heel erg ver gaat. Het zorgt er wel voor dat Ueda bijvoorbeeld daar zo van in de war was. Dat die hebben we eigenlijk niet echt gezien in deze wedstrijd. Omdat die wordt in zijn rug geslagen, wordt geknepen en weet ik het allemaal wat. Dat is natuurlijk wat dat betreft een keurige Japanse jongen. Maar het is gewoon niet oké.
Nee, toen ik het zag, zat ik echt te denken aan de tijd John de Wolf, Henk Vrezen en zo.
Precies.
En dan dacht ik wel eens van oeh.
Maar die deden dit toch niet?
Nee, maar ik bedoel, als Goes dat zou doen tegen Jozef Kipries, ik zeg maar wat.
Ja.
Dan zegt Jozef, hey John, Henk.
Ja. Pak hem eens even.
En dan werd dat gewoon intern geregeld. Die tijd is er niet meer en dat is ook niet goed te praten.
Ja, dat was een opstootje natuurlijk wel in de catacombe bij de rust. Dat valt toch hiermee te maken.
In de periode met de Wolf en Vrezen gebeurde dat natuurlijk ook al.
Ook het knijpen en het...
Ja, natuurlijk wel.
Maar dat werd gewoon opgelost.
Dat was anders. Ja. Dat was een periode waar er keiharde tackles toegestaan waren. Ja. Waar er van achteren nog heel hard getackled werd. We zijn blij dat er niet meer is. Ondanks dat het heel leuk is om naar te kijken af en toe als je oude beelden ziet. Dat soort duels. Maar het voetbal is gewoon geëvolueerd. En daardoor ook leuker geworden om naar te kijken. Want er wordt meer gevoetbald daardoor. Ja, en Goes moet gewoon een keer flink aangesproken worden. Van jongen,
als jij verder... Maar de arbitrage doet het dus niet, Robert. Makkelijk zegt tegen...
Ik zie een foto achter je staan. Dan krijgt hij een gele kaart, toch? Dus uiteindelijk niet, wordt hij wel bestraft.
Ja, bij een overtreding. Maar niet door het krassen en het duwen, et cetera. En als Watanabe laat zien, zegt hij...
Kijk, hij zal in een omgeving rondlopen. In Alkmaar. Waar al zijn medespelers, die zullen gek met hem zijn.
Ja.
Doordat hij dit vuile werk opknapt. Dus iedereen binnen Alkmaar zegt, ja, we zijn hartstikke blij met hem. Mm-hmm. Dus dan wil hij niet zoveel tegengas krijgen. Maar ik denk dat het goed is dat hij een keer een stevig gesprek krijgt voor zijn eigen carrière.
Maar zit er niet een dieper iets achter nog, waarin er gewoon misschien wel dat hij iets heeft, of waardoor het knopje iets te ver omgaat als hij het veld instapt?
Weten we niet. Wat zou er nou last van spierpijn?
Ja, nou, als je het zo zegt, klinkt het een beetje van... een beetje
ja, hoe moet ik het dan zeggen?
Nou ja, de lezing die wij kregen was dat hij lichte klachten had na afloop van het duel met Fortuna Sittard. Dat hij dus daar te veel last van heeft. Van, ja, we weten niet precies waarvan, hè, want dat mag dan niet meer bekend worden gemaakt vanwege privacy. Maar hij had ja, lichte klachten. En ja, het is natuurlijk ook een jonge jongen waar ze dan ook voorzichtig mee zijn. Waar ook ineens best wel veel van wordt gevraagd bij Feyenoord in korte tijd.
Ik vind het ook niet zo onlogisch dat je in deze fase van de competitie... En je hebt nog Sloren, je hebt Sliti, je hebt jongens die allemaal op die positie kunnen spelen.
Je gaat nu drie keer in de week spelen.
Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Nou, dat begrijp ik. Ik ben niet zo'n fan van alle performance coaches die de opstelling bepalen.
Ja. Maar Persie gebruikt het woord spierpijn en daar...
Maar goed, dat is het natuurlijk. Op het moment dat je overbelast bent, dan heb je inderdaad last van spierpijn. Bedoel, zo werkt het. Hè? Die spieren gaan een beetje uit elkaar op het moment dat je iets te veel doet. Ja. En dat heeft rust nodig. Dat moet herstellen. Mm. En als je met jonge jongens werkt en je kijkt naar hun ontwikkeling en daar hebben ze allemaal een plan voor gemaakt. Ja, dan moet je ook af en toe spelers rust durven geven.
Ja, en hij heeft ook een zware interland gehad tegen Duitsland.
Ook nog.
Waar hij de beste man heel goed van het veld was, wat ik hoorde.
Het is gewoon een uitstekende speler.
Ja, nee, die komt er ook 100%.
Als Feyenoord was. Ja.
De 1-0 kwam van AZ na toch balverlies van Timber. Althans, daar begon het. Maar Timber zie je ook wel weer met geweldige passes af en toe strooien, net als Valente. Vind je het knap hoe Timber in de situatie waarin hij zit, contract loopt af einde van dit seizoen, hoop gedoe, hoe hij blijft leveren?
Ik vind het eigenlijk wel normaal. Je kan mij niet wijsmaken. Tuurlijk heb je sores over een contract. Maar zodra je op het veld staat, dan denk je toch niet aan paragraaf 4,2. weet ik veel, dan moet ik nog €300 extra bij een bonusje krijgen. Toch? Dan ga je toch het veld in. Je gaat met je medespelers ga je daar aan de bak. Nee, dus dat vind ik allemaal zo geneuzel.
Oké. Okay. Maar ja, goed, de voorbeelden uit het verleden zijn er natuurlijk wel. Als er gedoe is rondom een contract, rondom een speler, dat niet altijd even goed gaat daarna in wedstrijden.
Ja, natuurlijk. Er zijn misschien jongens die daar heel gevoelig voor zijn. Hè, dat er gewoon de algemene sfeer en de algemene gemoedstoestand daardoor een beetje minder is. Maar nee, op het moment dat je voetbalt, dan is dat gewoon weg.
Wat zou jij doen als je in de situatie met Timber, die transfer? Je bent zelf al een tijd tegen de directeur nu, hè? Ja. Is jou iemand die zijn contract niet verlengt, gaat niet meer spelen, mag geen aanvoering meer zijn? Wat doe jij bij jouw club?
Nou, het is nu gewoon heel moeilijk, omdat het is 10 maanden. En wat doe je nou? Wil je sportief succes halen en dan misschien dat hij toch gratis weggaat? Ik denk gewoon dat je deze zaak veel eerder had op moeten lossen.
Ze hebben wel al heel lang gesproken ook met elkaar.
Ja, heel lang gesproken, maar dan moet je toch een keer zeggen, zo, wat gaan we doen? En anders... gaan we het niet doen.
Want waarom zou hij nu
Nu zit je in een situatie als Feyenoord zijnde, dat je toch eigenlijk met de rug tegen de muur staat. Je hebt geen regie meer en hij loopt hier al een paar jaar. Dus je weet, dit scenario komt eraan. Ja. Dus en dan moet je misschien iets vroeger, vind ik hoor, maar ik ben ook maar een keukenkampioen divisie TD, maar misschien toch vroeger zeggen van hey, we gaan het nu wat doen, verlengen of niet, of anders ga je weg. Ja. Want je hebt nu ook zat middenvelders, hè?
Nou ja, het is niet dat er geen concurrentie is.
Dus. Ja, Van Persie wilde hem er natuurlijk wel bijhouden vanwege wat er net werd gezegd, dat hij met hem een grotere kans denkt te hebben om kampioen te worden.
Tuurlijk, maar het is een topspeler en een goede gast, wat ik zo hoor.
Maar waarom zou hij nu bijtekenen? Want ze zeggen dan, ja, ze willen wel weer met elkaar aan tafel, maar waarom zou hij dan nu bij willen tekenen?
Wacht even met het antwoord geven op die vraag. Laten we eerst Timber zelf even horen over die contractperikelen van dit moment rondom Quinten Timber.
Dat hebben we afgesproken met Feyenoord. We zitten weer om de tafel. Uiteindelijk heb ik altijd een goede relatie gehad met Dennis en met Joris en mijn agenten ook. Dus dat gaat in goed overleg. En daar heb ik alle vertrouwen in.
Kun je aangeven iets meer hoe jij erin staat?
Ja, van mij betreft is het gewoon, ik wil me focussen op het sportieve. Ik ben super gemotiveerd om mooie dingen te behalen met Feyenoord dit seizoen. We staan er ook best wel goed voor. Dus dat is waar ik me volledig op focus. Wat ik net al zei, onze relatie met Feyenoord is altijd top geweest. En dat laat ik volledig over aan mijn agenten, aan Dennis, aan Joris. En we hebben goede afspraken erover gemaakt. Het kan soms wat langer duren, dat is prima. Maar ik heb er alle vertrouwen in.
Ja, Dennis is natuurlijk wel een belangrijke reden voor hem om te blijven leveren. Los van dat het inderdaad een van de beste spelers is. Hij is daarmee belangrijk voor Feyenoord, maar er komt een WK aan.
Ja,
hij wil natuurlijk niet het risico lopen dat Feyenoord misschien wel zegt van, nou ja, als jij niet bijtekent, dan hebben we je niet meer nodig dit seizoen.
Nou ja, en als je uit je contract loopt, dan wil je ook blijven leveren om bij een andere club net even wat hoger in de pickorder te komen staan. Dus er zijn op 3 fronten voor hem eigenlijk waar hij zich wil laten zien. Hij zegt wel ook in dat gesprek, zegt hij, Ja, we hebben daar afspraken over gemaakt en ik heb er alle vertrouwen in. Maar jij zit in die wereld. Wat hou je daaruit?
Ja, misschien hebben ze afspraken gewoon van qua bepaalde data. Van daar gaan we weer praten en daar gaan we ook beslissingen nemen.
Agenda-afspraken?
Dat zou kunnen.
Oh, oké, okay, ja. Ik dacht hetzelfde als jij eigenlijk.
Ja. Ja, ik dacht inderdaad ook van we hebben gewoon een afspraak gemaakt en ik heb er vertrouwen in dat we eruit gaan komen. Ja.
Robert, hoe loopt dit af, deze sage?
Ik vermoed dat hij transfervrij de deur uit gaat lopen dadelijk. En dat hij een uitstekend seizoen, want alle redenen die je aangeeft, die kloppen wat je zegt. Maar ik denk dat hij intrinsiek voldoende gemotiveerd is om altijd goed te spelen. Als hij dat shirt aantrekt en de tunnel uitloopt, dan staat hij er gewoon.
Precies. Dit is overigens werk voor de algemeen en technisch directeur bij Feyenoord. Maar dat is dezelfde man, Dennis de Kloeze. Hoe kijk jij naar die dubbelrol nu je toch al wat jaren ervaring hebt als TD in de eerste divisie?
Ja, ik denk niet dat dat kan bij zo'n grote club. Zo'n wijd spectrum, is dat Nederlands überhaupt? Dat is gewoon, ja, dat is denk ik gewoon niet te doen. Of je moet heel veel delegeren en alleen maar de grote lijnen. Maar dat is gewoon, ik denk in de praktijk is het moeilijk. En je hebt goede mensen, ik ken Mark Rauw natuurlijk goed.
Dus technisch manager?
Technisch manager, ja. Dat is gewoon het grootste talent van Nederland. Ja. Zet hem gewoon door en dan ben je klaar.
Waarom is hij zo talentvol?
Omdat hij gewoon... Ja, ik ken hem natuurlijk langer. Ik ken hem nu van de KNVB-opleidingen. Hij heeft de Europese opleiding nu gedaan. Ja, en als hij wat zegt... En dan zie je gewoon ook de reactie van alle andere mensen in de cursus. Nou moeten we even stil zijn. Hij weet gewoon wanneer moet je gas geven, wanneer moet je tijd sparen, wanneer moet je iemand verrot schelden, wanneer moet je hem aaien. Hij kent de markten, hij kent gewoon alles.
Okay.
Dus het is gewoon heel groot talent en die moeten ze koesteren, denk ik.
Toch heeft de Kloeze toch ook op dat gebied ook wel goed gedaan, toch? Als je gaat kijken naar aan- en verkopen en wat er aan financiën is binnengekomen.
Nee, hartstikke goed. De club staat er gewoon goed op.
Maar zou Ruil technisch directeur kunnen zijn van Feyenoord?
Ja, makkelijk.
Ja, maar dat kan nu dus nog niet, want Dennis de Kloeze heeft nog altijd die dubbelfunctie. En daar reflecteert hij ook nog even op.
Ik denk dat het in de afgelopen jaren waar ik als algemeen directeur hier gefunctioneerd heb, dat we een aantal dingen heel erg positief kunnen inzetten. Nou vind ik het altijd goed om sowieso ook altijd zelf kritisch naar mezelf te kijken. Goed te analyseren of we de dingen goed doen of de juiste dingen beter kunnen doen. Daar ben ik altijd, sta er altijd open voor. Maar ik denk dat we, en ik voel me zeker ook als algemeen directeur, waar één van de grootste portefeuilles is het technisch beleid. Maar dat lijkt me ook heel erg goed, want het is wel een voetbalclub. Ja. Dus we moeten het hier wel over voetbal blijven houden.
Ja, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat hij het gewoon heel leuk vindt.
Het zal toch wel een reden zijn dat geen enkele andere club in de wereld het op deze manier doet.
Dus het is wat ongebruikelijk, wil je daarmee zeggen?
Ja, ik denk dat hij het heel fijn vindt om aan die voetbalkant te zitten. Omdat hij dat ook gewend is.
Ja.
Dat is volgens mij het verhaal.
En wat jou betreft zou er dus eventueel een opvolger gewoon al in huis zijn met Mark Rauw.
Ja, nee, ik kan wel begrijpen als ze zeggen van we wachten nog even een tijdje. En intern opleiden, wat Mark niet nodig heeft trouwens. Maar op den duur, je hebt een man in huis.
Ja.
Topper.
Ja, hij doet sowieso ook veel natuurlijk met die aankopen van spelers en zo. Dus hij is er echt wel bij betrokken, maar ik denk dat je daar wel gelijk in hebt.
En hoe zou jij het functioneren van de Kloeze als algemeen directeur dan op dit moment beoordelen? Want er zijn nogal wat dossiers.
Ja, nou vooral dat, hè. Grootste dossier is denk ik op dit moment die eenwording van de hele club. Waar echt zoveel uitdagingen liggen om al die geledingen om op één lijn te krijgen. Waar volgens mij ook heel veel tijd en energie en frustratie denk ik in gaat zitten.
Ja, want dat lukt niet.
Nee, want dat lukt niet. Nee. Dus dat zal iets zijn waar heel veel tijd in gaat zitten.
Maar dat vind ik wel een hele interessante discussie. En daar is dit programma tekort voor. Maar moet je nou zoveel aandacht geven aan hetgene waar je van tevoren eigenlijk al weet dat het niet gaat lukken? Dan kan, volgens mij kan je beter die stappen maken om naar de toekomst van Feyenoord te kijken. En door te pakken op de dingen die je wel kan bereiken. Want op het moment dat je... Feyenoord wordt tegengehouden en we kennen allemaal het stadiondossier. Dat is hartstikke lastig en daar speelt heel veel emotie bij. Maar Feyenoord weet ook wel dat ze op een gegeven moment moeten ze een keer wat gaan doen. En geef nou aandacht aan de dingen die op een positieve manier beïnvloed kunnen worden. In plaats van maar te blijven hangen in allerlei groeperingen die dingen tegenhouden. Want dat helpt je niet als club.
Maar je weet ook dat als er heel veel geledingen zijn binnen die club, dan hebben er ook heel veel mensen ergens wel iets over te zeggen.
Ja, dan maak je wat minder geledingen. Ja. Dan ga je dingen negeren. Als mensen niet mee willen gaan met de ontwikkeling van
maar
de club.
Maar voor mij is dat ook het doel hoor, en dat lukt niet.
Ja.
Ja, dan, maar hij is toch al dictator, dus dan kan je toch wat verder. Oh, nee, tussen haakjes. Ja, zet hem even tussen haakjes voordat dit allemaal gequote wordt, mensen.
Ja, je zegt dat zelf.
Nee, maar hij is directeur en technisch directeur, dus hij heeft heel veel invloed.
Ja, dat is waar. Wat we verwachten van woensdag? Braga uit, eerste wedstrijd in de Europa League.
Nou ja, je hebt wel een tegenstander die er nog niet heel erg lekker in zit tot nu toe in dit seizoen. Hè. De laatste 4 wedstrijden in de competitie niet gewonnen. Staan 7e nu in de Portugese competitie. En zijn ook al best wel een tijdje bezig.
Moesten, die verloren ook volgens mij toch?
Moesten,
ze hebben veel gelijk gespeeld, dacht ik.
Ja, heel veel gelijk gespeeld sowieso. Ja,
kennen we jongens uit die ploeg van Braga? Zitten daar bekenden tussen?
Nou ja, ze hebben er een overgenomen van Barcelona. Pau Victor. Voor 12 miljoen euro. Dus die hebben we wel flink voor betaald. Lagerbjerg hebben we wel eens vaker natuurlijk, tegengekomen met Feyenoord. Bij Celtic, ook bij Twente. En Niakate, dat was een jongen die van de zomer nog aan Feyenoord werd gekoppeld zelfs. Dus die speelt daar ook. Dus ik ben wel benieuwd.
Die ken jij vast wel.
Wel van gehoord, linksbenig centraal.
Ja. Kijk, schudt hij ze even uit zijn mouw. Die schuiterman. Sparta kent qua punten een goede start van de competitie. Maar jeetje, wat was er aan de hand tegen FC Twente? Weer een grote nederlaag. Tegen Feyenoord al 4-0 verloren. Van PSV 6-1 verloren. En nou een 5-1 nederlaag tegen Twente. Wat was er met name de tweede helft aan de hand?
Nou ja, Sparta is wat mij betreft heel makkelijk te typeren.
Oh, oké.
Die gaan verliezen van de topploegen. En die kunnen tegen alle andere ploegen kunnen ze winnen. En dan eindig je in een goede middenmootpositie. Waar ik denk dat dit Sparta ook hoort. En Sparta heeft een hele ervaren ploeg. Met veel jongens die een hoop wedstrijden hebben gespeeld. Die weten ook wel een klein beetje wanneer een wedstrijd gedaan is. En dan, dat zie je gewoon. Je ziet dan gewoon dat het net even wat minder wordt allemaal. Ja, en dan,
na die 3-1 was klaar. Ja, maar dan kun je het ook als ploeg zeggen als ervaren jongens. Nee, jongens tot hier en niet verder.
Dat zou je zeker moeten doen. Maar je ziet ook gewoon dat het dan net even wat minder scherp wordt allemaal. Ja, en dan heb je de pech dat je tegen een ploeg speelt die net een nieuwe trainer heeft. Waar al die gasten denken van ja, wacht even, we hebben een nieuwe trainer. We gaan toch net even iets beter ons best doen. Ja. Nou, dan krijg je zo'n uitslag.
Ja, geen enkele druk, geen duel gewonnen. Het was echt heel apathisch. En eigenlijk was het een wonder dat het maar 5-1 werd voor Twente.
5-1 is nog mild. Dat is niet leuk om te zeggen. Maar dat ook 7-8-1 kunnen zijn, denk ik.
Nou, maar ik kan me ook voorstellen dat jij met al je ervaring als dan toch een van de leiders in de kleedkamer, dat dit dan toch even uit zijn dak gaat aan het einde van die wedstrijd. In de kleedkamer over die laatste paar minuten. Want het lijkt mij toch lichtelijk schandalig.
Nou ja, dat is het. En de trainer was aan het woord. En die heeft het denk ik goed omschreven dat de teleurstelling vaak nog erger is dan boosheid. En natuurlijk is iedereen teleurgesteld over het resultaat, over de tweede helft. Maar we moeten wel even bij elkaar gaan zitten over wat er vanavond gebeurd is. En kijken hoe we dit de volgende keer gaan voorkomen in ieder geval.
Ja. Small Becky.
Ja,
Jens.
Goed afgetraind.
Ja.
Ja,
dat op die leeftijd.
Ja, ik zie ook wel sommige andere spelers in de Eredivisie die er wat minder hebben.
Ja.
Die ook heel goed kunnen voetballen.
Bernard, Sparta staat op 16 tegengoals. Alleen Heracles heeft er minder. Of meer, sorry. Hoe zorgelijk is dat?
Ja, dat is, vind ik zorgelijk, ja. Want vooral als je ziet, als ze dan verliezen, dan verliezen ze met ruim. En dat is toch een dingetje, ja, ik denk toch dat iets mentaals is in de groep. Ik denk dat dat wel aandacht nodig heeft. Mm. Om succesvol te zijn, moet je gewoon een goede, in ieder geval stabiele verdediging hebben.
Ja, maar je zou zeggen, ik bedoel, die verdediging is toch ervaren, stabiel. Hè? Van Aanholt, Sambo, goede verdedigers op de flanken. Een centrum met Martins Indy en die Jan, die is wel jong, maar wel goed. En dan toch zoveel om de oren krijgen. Overigens, die basisopstellingen, die kun je eigenlijk bij Sparta iedere keer best wel uittekenen. Het is altijd hetzelfde. Hoe lang nog?
Nou ja, ik denk als zo'n wedstrijd als afgelopen weekend afleveren, dan zal de trainer ook wel gaan kijken. Ja, een van de spelers waarvan ik denk dat daar naar gekeken gaat worden, zou Lataev misschien wel eens kunnen zijn. Als je een speler huurt van Twente, verwacht je, denk ik, dat hij er ook wel gelijk moet staan. Mm-hmm. Ja, dat is nog niet het geval. Dus ja. Wanneer dus je weet natuurlijk dat Mito, hè, die wilde denk ik vragen. Maar, ja die, ze hopen dat hij dit jaar nog wel minuten gaat maken, maar dat duurt natuurlijk best wel lang.
Nou. Ik moet wel zeggen, ik moet lachen terwijl je dat zegt over die huurspelers. Ik las de column van Willem van Hanegem, die daar een opmerking, die ging voetbalspelers vergelijken met een schilder. Als je een schilder in huis had, dan moet hij ook in één keer kunnen schilderen of verven. Ja. Ik denk, dat gaat natuurlijk niet op. bedoel, het is niet zo dat je... Het is gewoon een mens die in wedstrijden moet gaan presteren. In een ander stadion en op een andere manier en in een andere omgeving. Ja, zo werkt het natuurlijk gewoon niet. Ja, schilder is toch wat anders dan profvoetballer zijn.
Ja, hij is ook wel een mens. Dus die moet ook wel gaan presteren.
Zeker, ja.
Nee, maar ik denk wel dat ze een speler huurt.
Maar dit doen of 100.000 beslissingen nemen in een milliseconde.
Nou,
is toch iets
we zagen
anders.
Niet wat je deed, Robert. Ja.
Oh, nou, ik was even een
ik heb zo dit wil je wel.
Wax in, wax off.
Maar Martijnnadel wil je niet en dit wil je wel doen.
Nee. Dat heb jij goed gezien, want Maurice kan dat veel beter dan ik.
Oh, oké, overigens, we zagen wel stuk voor stuk mooie goals van Twente.
En jij ook trouwens.
Allemaal mooie doelpunten. Zerouki, ja, jaagt hem aardig binnen. Die had hem ineens weer gewonnen.
Ja, ik vind het leuk voor hem. En ik was wel iets verrast in zijn reactie in interviews daarna. Van ja, ook mensen moeten ook wel iets in mond houden en zo.
Ja.
Ja, ik heb er altijd een beetje moeilijkheden mee. Omdat hij, vind ik toch, 2 jaar lang niet echt goed heeft gepresteerd. En het schijnt toch altijd heel moeilijk te zijn om te zeggen van nou, ik was 2 jaar lang niet echt top.
Nee.
En ik moet weer gaan werken en ik doe er alles aan.
Maar kritieken zijn de heren tegenwoordig
niet
zo van gediend.
Het schijnt heel moeilijk te zijn.
Ja.
Maar alleen je weet toch van nou, ik heb een goede fase. Nou, dan mag je ook een keer complimentjes krijgen.
Kon jij nog mee omgaan met kritische noten?
Nou ja, ik wist
wij bestonden nog niet met deze tafel.
Nee,
maar...
Ja, ik wist gelukkig heel goed waar ik stond en wat ik kon en vooral wat ik niet kon.
Oh, okay.
En dat weet ik nog steeds. En ik kom ook uit een omgeving van de Veluwe. Van ja, als ik echt ga denken van ik ben een of andere superster, dan ben ik heel snel weer op de grond.
Dan word je wel weer met beide benen op de grond.
Ja, dat gaat heel snel.
Bakkerszoon ben jij, hè?
Bakkerszoon, ja.
Ja, precies. Dus je weet wat hard werken is.
Dat weet ik, ja. En vooral vroeg opstaan.
Doe je dat nog steeds?
Nee, dat doe ik nou niet meer.
We gaan naar de nederlaag Excelsior tegen Sparta in extremis. Was er nu een overwinning voor Excelsior in extremis op bezoek bij FC Volendam?
Ja.
Kreeg Excelsior iets te veel?
Nou, misschien, maar ik vond het wel leuk voor Excelsior. Dat is een ploeg waarvan we allemaal weten dat die tegen degradatie moeten gaan vechten. Dat is lastig, hè? Dat is, iedere week weer moet je boven je kunnen presteren als spelersgroep van Excelsior. Dus dan is het mooi dat je tegen een directe concurrent, want dat is Volendam gewoon, Dat je het op die manier uithaalt.
Ja.
En ja, Volendam had inderdaad wel een paar goaltjes mogen maken.
Nou,
maar ik vond wel, Excelsior ging ook niet voor de eigen pot hangen. Dachten, oké, uit een punt. Ze gingen tot de laatste moment gingen ze voor de winst.
Ja, moet ook in deze wedstrijd denk ik wel. Want dit zijn natuurlijk wedstrijden tegen concurrenten. Ja. Moet je natuurlijk proberen zaken te doen. Ja.
Hey, jongens, en wat een debuut zeg, voor Louis Schouten. Gehuurd van AZ, geblesseerd binnengekomen, nog geen minuut gespeeld. En was het een trainingsdoelpunt eigenlijk?
Ik heb geen idee, ik heb de training niet gezien.
Ja, ik vond vooral de actie van Meijsen, die de bal breed kopt, dat was wel gewoon een goede vooractie ook. Waardoor die verdediger van Volendam, die was hem helemaal kwijt. Hij had wat ruimte, kon hem voorkoppen en Schouten die legde hem goed binnen.
Is het nou verdediger, is het een middenvelder?
Nou, hij heeft altijd als verdediger gespeeld. Later is hij ook op het middenveld terechtgekomen. Volgens de trainer kan hij op 3, 4 en op 6. Lijkt me heerlijk dat je gewoon een beetje kan kiezen van nou, we hebben weer vandaag nodig. Maar het is... Ja, ook, zeker ook verdedigend, gewoon een goede speler om erbij te hebben. In de opbouw goed om, heeft hij zijn kwaliteiten. Dus,
die speelt volgend jaar bij RKC, denk ik, als ik het zo hoor.
Denk ik ook.
Ja.
Denk het niet. Nee. Is het niet een wonder trouwens als Stijn van Gastel bij Excelsior kiept? Want was die jongen weer verschrikkelijk goed.
Ja.
We zeggen dat iedere week in deze uitzending, maar er is ook iedere week weer aanleiding om het te zeggen.
Ja, hij krijgt natuurlijk ook veel te doen.
Dat wel.
En dan kun je onderscheiden, dus dat is wel lekker voor keepers.
Ja.
Maar
dat scheelt wel als je keeper bent. Bij Feyenoord krijg je 3 ballen.
Ja.
Bij Excelsior krijg je er 13. Dus dat daar ben ik wel met je eens. Maar hij heeft nu voor de zoveelste wedstrijd op rij echt wel meerdere ballen eruit gehouden. Waar vooral die bal van Veerman natuurlijk wel echt cruciaal ook bleek aan het einde.
Ik wil het ook nog eventjes naar FC Dordrecht. Want dat heeft in 3 wedstrijden in 8 dagen niet 1 keer gewonnen. 2 keer gelijk tegen Den Bosch, tegen Jong AZ. En een nederlaag bij FCM was wel een beetje ongelukkig. Carillo die had een strafschop moeten krijgen. En zag een goal nog afgekeurd worden, randje buitenspel. Hoe Dordt in te schalen, Bernard? Want jij ziet die eerste divisie hier natuurlijk veel.
Ja, ik heb zijn eerste wedstrijd gezien en toen maakte een uitstekende indruk. Tegen Cambuur thuis wonnen ze ook. Dat was weliswaar nog met Fonville. Dat was een sensatie.
Ja.
Die jongen kwam van IJsselmeervogels. Ik zei, wie is dit?
Het is linksback die nu naar NEC is
gegaan. NEC, nog, dus gehaald en nog binnen de window gewoon weer verkocht.
Ja.
Ja, die missen ze wel. Maar ja, ik denk dat Dordrecht wel zo ergens tussen 4 en 7 weer moet kunnen eindigen. En dus play-offs. Dus ik vind het fijn dat Dordrecht nu toch daar gewoon stabiel een top 6, 7 club is. in de keukenkampioendivisie. En niet zoals het een paar jaar geleden was, eigenlijk altijd 19e.
Precies. Kuyt kreeg trouwens nog geel. Terwijl hij zich alleen maar even opwond om het feit dat hij geen voordeel kreeg. Daar waar dat wel was aangegeven door de scheidsrechter. En dan bam, gelijk.
Ja.
Prentje.
Ja.
Wat een zucht. Ja, ik snap je zucht.
Ja. Weet je, ik ben zeker niet hier om scheidsrechters te bashen. Want dat is een hartstikke moeilijk vak. Maar iets luchtiger zou af en toe wel eens mogen. En inderdaad, op het moment dat je... Ik ben het volledig mee eens op het moment dat er continu kritiek is op de leiding. Vanaf de bank, dat je daar een keer tegen optreedt. Want dat moet je gewoon niet doen.
Maar dan wel op het juiste moment. Als ook
maar,
echt
maar op het moment dat er nou niks aan de hand is en je leeft even mee. Ja, kijk, laat dat spel gewoon lekker weer gaan, joh.
Vond wel mooi hoe Kuyt in het interview na aflopen voor de televisie juist weer heel erg respectvol sprak over de arbitrage. Ja. Dat deed hij wel weer
dat is ook goed.
Heel chic. Goed jongens, daarmee ronden we af. Jij gaat naar Portugal.
Morgen.
Morgen.
Ja, morgen vertrekken we en dan gaan we alles daar volgen. Persconferenties, wedstrijd, vooruitblik, terugblik, podcast, noem het allemaal.
Precies. Ja, vrijdag dan weer aan deze tafel. Zeker. Gaan we het erover hebben. En dan zien we dan wel weer wie er allemaal aanschuift. Jij niet, want dit was een keertje, maar binnenkort wel weer een keer.
Ja, altijd graag.
Succes met RKC.
Dank je wel.
Bedankt voor je komst, Bernard Schuiterman, Dennis Kanenberg en Robert Maagstond. Snel vast wel weer, hè? Wat deed Stijn nou ook alweer?
Dat was blij voor zijn zoon. Okay. Dat vind ik mooi.
Bedankt voor het kijken. Tot vrijdag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Metalimex Metaalhandel en Kia de Bier.